We hebben met elkaar gaan lezen uit Lucas 15. Lucas 15, vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akker om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Ik zat net stiekem tijdens het zingen te denken, alleen al voor het zingen zou je hier naartoe gaan. Hè? Ook al zou er voor de rest niets gezegd worden, maar gewoon dat heerlijke zingen, die oude Johan de Heer bundel met die ritmische liederen, die directe taalgebruik. Ik zeg wel eens, het is de opwekkingsbundel voor bejaarden. Nou, moet je natuurlijk niet. Soms is het niet verstandig om alles te zeggen wat je denkt, hè? Maar ik bedoel het heel diep serieus. Ik denk, als ik het pastoraat, zeg maar, van mijn predikantschap kan herinneren, hoeveel Johan de Heerliederen mensen niet tot troost zijn geweest, dan zou ik zeggen, die bundel moeten we zeker in ere houden. En die liederen gewoon blijven zingen. Hè, want ze zingen van onze heiland, ze zingen rechtstreeks van de Heer Jezus. Ze zingen over het kruis, over het bloed, voor al deze zaken meer. Eigenlijk heb je aan die hele bundel heb je genoeg. Als je daar liederen uit kent, het zijn liederen van je hart. Nou, zomaar even een gedachte die ik met u wil delen. Goedenavond allemaal, fijn om hier weer te zijn. Bas, het was een jaar geleden, denk ik.
Bijna.
Bijna, u houdt het precies bij. Februari was het. Nou, dan is het niet een jaar dus. Een klein jaartje, zullen we dan maar zeggen, om iedereen tevreden te houden. Ja, nou. Nou, ik ken u natuurlijk niet allemaal bij name. U kijkt wel naar mij natuurlijk. Ik vond het heel mooi dat zij ook net bij de bid stond van vooraf. Ik zat even thuis te kijken hoe laat begon het alweer. Was het dan 19:30? Denk ik, ga even naar internet. En toen las ik aan mijn vrouw voor, moet je eens kijken, er staat broeder Alma. Er staat niet dominee Alma of weet ik het allemaal, al die titels. Nee, gewoon broeder Alma. En ik denk dat dat ook de kern is, het geheim is misschien wel van deze samenkomst. Dat we broeders en zusters zijn in de Here en dat uiteindelijk al die titels die we elkaar geven, goed bedoeld misschien, dat die titels als het ware wegvallen omdat we eigenlijk maar één gezag hebben, dat is het woord van God. En daar spreken we elkaar op aan, daar zingen we van, het eenparige verlangen daarover en dat verbindt aan elkaar. En dat geeft ook denk ik de vreugde om hier iedere keer weer naartoe te gaan. Nou, dat eventjes zomaar even als inleiding. Ik was trouwens even de weg kwijt in Werkendam. Dat kan. Allemaal nieuwbouw zag ik. Ik was even bij een hele grote kerk was ik. Ik denk, nou, deze kerk moet ik niet hebben volgens mij. Toen kwam ik bij een Albert Heijn en toen raakte ik echt even het spoor kwijt. Maar het mooie was, ik stopte even en toen dacht ik van, volgens mij moet er een toren vlak bij deze kerk staan. En toen zag ik een groen kruis. En toen dacht ik, als ik dat kruis nou in het vizier hou, hè, dan kom ik zeker niet bedrogen uit. En dat klopte precies. Dus in Werkendam kun je gewoon naar het kruis kijken. En ik bedoel dat trouwens ook heel serieus. Ik vind dat eigenlijk heel erg mooi dat dat kruis, zeg maar, dat groene kruis hier hoog verlicht is. En dat straalt eigenlijk altijd maar weer elke dag over die wereld waarin van alles aan de hand is. Hè? Lieve help, wat een wereld leven wij in. En dan zul je maar in die wereld 50 moeten worden, Hans. Toch? Morgen wordt hij 50. Dus dan breekt er een jubeljaar aan, toch? En de jubeltenen krijgt hij er vanavond al een beetje bij, toch? Ja, nou, fijn om hier te zijn, broeder. Lucas 15. Trouwens, ik heb al een beetje wat van mijzelf verraden natuurlijk. Ik ben predikant. Ik ben hier vlakbij in Eten en Drongelen predikant geweest. Ook predikant geweest in Waspik. Ook in de Alblasse Waard in Ameiden. En ik ben nu 2 jaar lang ben ik godsdienstdocent in Rotterdam-Zuid, vlakbij Feyenoord, vlakbij die grootste moskee van Nederland, de Essalam Moskee. Ik ben godsdienstdocent op een lyceum, HAVO-VWO. Daar geef ik dus godsdienst aan kinderen van meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Dus dan moet u denken aan Marokkanen, Turken, maar ook aan Hindoestanen, aan Somaliërs, Ethiopiërs, Pakistanen, Russen, Bosniërs. Nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of wij hebben het in onze schoolpopulatie zitten. En dat zit allemaal bij elkaar, moet allemaal met elkaar samenleven, krijgt ook allemaal dezelfde les. En ik dacht vanmorgen wel weer, het is toch wel heel bijzonder dat je dan in zo'n klas zit. Ik had vanmorgen een 5 HAVO 3 examenjaar. Dan zitten daar, zeg maar, jongens en meisjes bij elkaar, 16, 17 jaar, met hoofddoekjes om, anderen niet. Ook mensen met een hindoe-geloof. En vanmorgen hebben we stilgestaan bij het verschil tussen de christelijke verlossingsweg en de verlossingsweg van het hindoeïsme. Ze moeten examen doen in het hindoeïsme, hele ingewikkelde godsdienst, maar daar heb je ook een verlossingstheorie. Je moet een keer loskomen van die eeuwige kringloop, die reïncarnatie. Je krijgt steeds weer een nieuwe kans in je leven. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En de leerlingen die ook een hindoe-achtergrond hebben, die vertellen daar soms ook van, hoe zij dat beleven. Maar ik dacht, vanmorgen moeten we toch eens met elkaar kijken, wat is nou het verschil tussen de verlossing van het christendom en de verlossing van het hindoeïsme. Dus die borden, zeg maar, je hebt zo'n bord met 2 van die flappen. Aan de ene kant het hindoeïsme met die cirkel, die altijd maar rondgaat totdat je weer opgaat in het goddelijke. En aan de andere kant, ja, wat moet dan aan de andere kant staan? Het kruis moet daar komen te staan. Maar ik heb ze eerst wat bevraagd. En er was gelukkig een leerling met een hoofddoekje op die een heel verhaal vertelde. Over hoe zij dacht dat zij naar het paradijs kon gaan. Die 2 engelen op je schouder, meneer. De ene schrijft de goede daden op, de andere schrijft de minder goede daden op. En als ik dan sterf, dan hoop ik maar dat die weegschaal, dat die dan de goede kant op gaat. Dus ik heb dat allemaal gevisualiseerd, met een mooi weegschaaltje erop. En dan heb ik nog even uit de grap gevraagd, en hoe denk je nou? Nou, ze dacht wel 70% dat ze toch wel goed zat. Nou, toen hebben we daar uitgebreid over gesproken. En toen heb ik gezegd, nou zal ik ook eens mijn visie geven. Toen heb ik God helemaal bovenaan gezet en gezegd, God is volmaakt. God is 100%. En de mens staat daaronder en God verlangt van de mens ook 100%. En toen zei een andere leerling, maar meneer, dan is het onmogelijk om in de hemel te komen. Toen dacht ik van, hé, dat heb ik vaker in de Bijbel gehoord. Hè, wat bij God onmogelijk is, is toch mogelijk. Het is onmogelijk om dan zalig te worden. Hoor je zomaar uit een leerlingenmond in Rotterdam-Zuid. En toen heb ik gezegd, ja, dan zal er toch een mens moeten zijn. Is er dan een mens geweest op aarde die wel 100% was? Nou, dat vonden ze toch wel heel vreemd. Ik zei, nee, dat is het niet. We zijn allemaal, meneer, u kent ons en daar gaat u. En toen hebben we een stukje zelfs uit Romeinen 3 gelezen. In Rotterdam-Zuid. En gewezen op die ene Heer Jezus die dan wel die 100% heeft gehaald en die daartussen is gaan staan. Nou, ik moet u zeggen, soms dan, het is lang niet altijd hoor, er gaan ook wel eens weken voorbij waarin je gewoon je lessen draait en waarin dit soort dingen niet gebeuren. Maar vanmorgen was er toch wel even helemaal stil in die klas en gaf dat toch wel een zekere indruk. Dat ik denk van, hé, dit is toch wel heel erg uniek dat je toch iets kunt vertellen dat er inderdaad een mens is geweest die God heeft vertegenwoordigd, dat God de hand heeft uitgestoken naar de mensheid zelf en die daartussen is gaan staan. En als je dan op hem vertrouwt, hè, dan mag je inderdaad naar het paradijs. Want hij gaf voor mij 100% en daar mag je dan uit leven. Nou, dat even, zomaar even vanmorgen uit mijn ervaring als godsdienstdocent op zo'n multiculturele school, waarin je toch dit soort dingen kunt vertellen. Nou, u hebt een doorgaande lezing. De ene keer is Maarten Ezinga hier met het boek van de Openbaring. De Openbaring van Jezus Christus, moet ik zeggen. Diegene wat gaat over de eindtijd en over de toekomstverwachting. En aan de andere kant hebt u ook een continue lezing in het Evangelie van Lucas. En het is altijd mooi als je hier een afspraak maakt. Een maand van tevoren krijg je altijd een herinneringsmail met het Bijbelgedeelte erbij. En toen ik zag Lucas 15... mag ik eerlijk zijn, toen dacht ik van, joh, Lucas 15, de verloren zoon, lieve help, wat moet ik daarover gaan zeggen? Ja, ik kan er van alles over zeggen, maar het is natuurlijk wel een over en overbekend gedeelte. Kan ik vanavond, die vraag heb ik mij gewoon eens bazaal gevraagd, kan ik vanavond nog eens wat nieuws vertellen aan u die misschien al jarenlang meegaat, al heel wat toespraken heeft gehoord, is er werkelijk iets nieuws te vertellen over de gelijkenis van de verloren zoon? Tenminste, zo noem ik hem maar even. Of dat nog helemaal de lading dekt, is nog maar even de vraag. Maar daarmee verraad ik al iets. Maar is dit gedeelte, als we nou heel eerlijk naar onszelf kijken, is dit gedeelte als het ware niet een beetje doodgepreekt? Je kunt het zo vaak hebben gehoord, zo vaak ervan hebben gehoord en ja, voor mij een beetje de opdracht om er vanavond iets uit te halen waar de geest als het ware ons opnieuw met vernieuwing ons daardoor kan raken. Nou, ik heb zomaar even een rondje gemaakt op het internet. Je hebt tegenwoordig natuurlijk allerlei sites waar je preken kunt downloaden. Nou, ons gedeelte, Lucas 15, daar kun je echt per site wel honderden preken downloaden, want dit gedeelte is denk ik al zo vaak bepreekt. Ik denk eerlijk gezegd dat er al meer geld aan verdiend is dan ooit die verloren zoon heeft uitgegeven. Hè? Toch, zo vaak is er al over gepreekt en gemediteerd en hebben mensen daaruit het evangelie proberen te halen. Nou, ik kan me herinneren uit mijn jeugdjaren, en als je zo gaat beginnen dan word je langzaam oud, dan ga je tegen de 50 denk ik aan. Ik ben 48. Maar ik kan me herinneren uit mijn jeugdjaren, dat wij een periode hadden waarin onze predikant ziek was. We elke week een gastpredikant hadden. En dat elke week zeg maar er dus een andere voorganger was. En dat het echt is gebeurd dat er 4 keer achter elkaar gepreekt werd over Lucas 15, over de gelijkenis van de verloren zoon. En toen de 5e zondag aanbrak en er weer Lucas 15 op stond, kan ik me herinneren dat er een echtpaar was die keek naar het psalmbord. En die stonden op en die liepen de kerk uit en die zeiden van, en nou is het genoeg geweest. Nou, dat heeft als kind op mij een hele grote indruk gemaakt, dat ik dat nog steeds weet. Maar blijkbaar dachten zij van, en nou hebben we hier genoeg preken over gehoord, nu is er niks meer nieuws te zeggen. Nou, waarschijnlijk U bent nog lang niet weggelopen. U zit hier nog steeds naar mij te luisteren. Waarschijnlijk bent u zeer geïnteresseerd om te horen wat er nou precies bedoeld is. Nou, ik heb ontdekt in Lucas 15 dat je dat in verschillende lagen kunt lezen. Je kunt daar eigenlijk met verschillende brillen naar kijken. Je kunt zeg maar die jongste en die oudste zoon naast elkaar zetten. Je kunt kijken naar de vader. Maar met name een aantal jaren geleden heeft deze gelijkenis als het ware een nieuwe betekenis gekregen, met name door Henry Nouwen. Ik weet niet of u Henry Nouwen kent. Er is daar herkenning. Wie is Henry Nouwen? Zijn broer hoort bij de ANWB. Dat klopt. Dat is een broer van hem. Henry Nouwen is een priester geweest. Hij is al overleden. En van Henry Nouwen, ik ga niet uitgebreid op Henry Nouwen in, maar Henry Nouwen is naar Rusland geweest. Hij is naar de Hermitage geweest. En Henry Nouwen heeft het schilderij dat Rembrandt, een van onze grootste meesterschilders, die Rembrandt heeft gemaakt van de verloren zoon. En van Henry Nouwen is bekend dat hij daar gewoon is gaan zitten met een stukje papier, het Bijbelgedeelte erbij, en gewoon dat schilderij heeft bekeken en gekeken heeft hoe heeft Rembrandt dat nou geschilderd op zijn hele eigen wijze. En hoe heeft Rembrandt dat nou neergezet? En valt er dan voor ons vandaag, zowel vanuit Lucas 15 als vanuit dat schilderij, wat valt ons dan zozeer op? Henry Nouwen heeft als het ware dat gedeelte een nieuwe betekenis gegeven. Nou, als u het schilderij kent, het is een heel groot schilderij. Het is in de praktijk meer dan 3 meter lang. Dus als je naar Rusland zou gaan, in plaats van naar Rome, gaan we een keer naar Rusland. Gaan we naar dat schilderij, gaan we kijken. Het moet een hele indruk achterlaten. Ik heb ooit in een wachtkamer gezeten, waarin iemand een reproductie van dit schilderij heeft laten maken. Die was 2 meter groot. En als je dan naar kijkt, dan geeft dat als het ware een indruk. Dat je zegt van, dat is toch wel heel indrukwekkend. Hoe Rembrandt die gelijkenis van die vader met die 2 zonen... Want ik denk dat zo die gelijkenis moet worden genoemd. Hij had 2 zonen. Het is nog maar de vraag welke zoon nou echt verloren is. De gelijkenis heeft trouwens een open einde. Wij weten niet of die oudste zoon wel of niet naar binnen is gegaan. Maar Rembrandt heeft op zijn heel eigen wijze die ontmoeting tussen die vader en die jongste zoon geschilderd. Nou, wat valt dan op? U mag straks wel even kijken, ook als u dat nog wilt, naar dat schilderij. Wat valt dan op? Er vallen een aantal dingen op hoe Rembrandt die jongste zoon geschilderd heeft. Het eerste wat mij opviel is dat zijn hoofd kaal geschoren is. Wat betekent dat in de oudheid? In de oudheid betekent dat als je hoofd is kaal geschoren, dan ben je eigenlijk een slaaf. Je bent niet meer zeg maar in je waardigheid als mens. Je bent het eigendom van een ander geworden. Je bent een slaaf. En toen ik er voor de eerste keer naar keek, toen dacht ik van hij is ook helemaal uitgemergeld. Hij ligt daar als een slaaf ontluisterd. Zijn kleren zijn ook gescheurd. Maar als je heel goed naar zijn kleren kijkt, zie je tussen die kleren door nog wel de rode kleur van de mantel van de vader. Blijkbaar is die rode gloed, waarin hij als het ware thuis was bij de vader, is altijd nog bij die zoon aanwezig geweest. Hij ligt daar geknield, zijn schoenen zijn van zijn voeten. Hij heeft als het ware geen voet meer om op te staan. Hij kan niet meer verder, hij is helemaal ontluisterd. Maar wat vooral van Rembrandt heel mooi is, dat bijzondere detail, is dat de zoon nog steeds dat familiewapen bij zich heeft. Dat familiewapen dat hij ooit heeft ontvangen, dat had hij natuurlijk best kunnen verkopen om eten te kopen, want er was hongersnood, hebben we gelezen. Maar blijkbaar is dat familiewapen dat hij ooit ontvangen heeft zo belangrijk voor hem geweest, hoe ver hij ook van huis is geweest, hij heeft altijd die verbinding met de vader gehouden. En ik denk dat Rembrandt, Henry Nouwen is dat ook opgevallen, en daardoor is het mij ook opgevallen, want anders dan zie je dat niet, daar heb je anderen voor nodig. Maar dat, als het ware, Rembrandt wil schilderen, hoe ver je ook van het vaderhuis verwijderd bent, je bent nooit los van God. Gods trouw duurt tot in eeuwigheid. Hè? Hij laat niet los wat zijn hand begon. Ook al zijn er soms mensen ver van huis, er blijft toch ergens een aanspreekpunt waar je mensen op aan kunt spreken om ze toch weer tot hun bestemming te brengen. Uiteindelijk, het is ook mijn ervaring, ook met allochtone kinderen, dat ze uiteindelijk allemaal verlangen om gekend te zijn, om die genade te ervaren, om te weten dat je geliefd bent, om te weten dat je er niet zomaar bent, maar dat je een bestemming nodig hebt. Nou, Rembrandt heeft dat op een unieke wijze geschilderd door dat familiewapen van die zoon, zeg maar, te schilderen. Hoe ver ook van huis verwijderd, de band met het vaderhuis is altijd gebleven. Als het ware staat die poort wijd open waar we van zongen, er is altijd nog weer een weg terug. Niemand is zo ver van huis dat hij niet gered kan worden. Nou, dat valt heel erg op hoe hij de zoon, die jongste zoon die thuiskomt, heeft geschilderd. Maar waar het schilderij vooral van bekend is geworden, is hoe die vader door Rembrandt is geschilderd. Die vader met die gesloten ogen, er is bij God geen aanziens des persoons. Je mag komen zoals je bent, maar ook dat die vader die beide handen op zijn zoon heeft gelegd. Als u thuis dat schilderij nog eens gaat bekijken, moet u maar eens heel goed kijken naar die handen, die twee handen die op die schouders van die zoon worden gelegd. En als je er goed naar kijkt, dan is die rechterhand een mannenhand en die linkerhand is een vrouwenhand. Heel bijzonder. De ene hand, die mannenhand, die ruwe hand, die pakt die zoon bij die schouder en die houdt hem vast. En die zegt, nu je thuisgekomen bent, laat ik je nooit meer gaan. Je bent vergeven, mijn jongen. Dat is die vaderhand. En die andere hand, dat is een vrouwenhand. En die vrouwenhand, die streelt die jongen. Dat kunnen vrouwen veel beter dan mannen. Die zijn veel lichamelijker ingesteld, veel meer op dat gebied ontwikkeld. Maar die vrouwenhand, die streelt die jongen, die zegt, en nu je thuis bent gekomen, jongen, mag je er ook weer helemaal zijn. Dat noemen we wel eens de dubbele genade van de thuiskomst. Je bent niet alleen maar vergeven, dat is die vaderhand, maar je bent ook weer aangenomen als kind aan huis van de vader gekomen. Je bent weer in ere hersteld. Je hebt het zoonschap weer teruggekregen. Je mag er weer helemaal zijn. De dubbele genade van de thuiskomst van die ene zoon die verloren was. In het Engels taalgebied, wij kunnen dat veel moeilijker in ons Nederlands. Wij kennen maar één woord voor genade. Natuurlijk kennen wij barmhartigheid en dat soort woorden. Maar eigenlijk hebben wij niet twee woorden voor genade. Maar in het Engels taalgebruik is er iets zoals mercy en grace. Mercy, je bent vergeven. De zonden zijn je vergeven. Omdat God zijn liefde over je heeft uitgestort. Maar er is ook iets van de genade dat je weer aangenomen bent. Dat je hersteld bent. Dat je er ook nu uit mag gaan leven. Nou, Henry Nouwen, via Rembrandt, heeft er zo eindeloos over gemediteerd. Je bent geliefd, maar niet alleen maar dat je zonden je zijn vergeven, maar ook dat je er weer mag zijn. Dat je in genade bent aangenomen en dat je nu je er weer mag zijn, ben je als het ware ook hersteld. Ik zou zeggen, we hebben wel twee woorden, vergeving is er, maar er is ook een proces van herstel, waarin je thuis komt en waarin die vader je, als het ware, zegt, je bent weer van mij en je mag weer kind aan huis zijn bij de vader, je mag het zoonschap weer ervaren. Nou, dat is eigenlijk de eerste reactie als je zegt van, wil je wat zeggen over Lucas 15, dan valt mij dus heel erg op via dat schilderij dat er een dubbele genade is. Dat Henry Nouwen via dat schilderij, u moet het maar eens thuis nakijken als u dat wilt, dat Henry Nouwen met name daar ook het accent op legt. Nou, toen net op die andere plek zat en ik het gedeelte ook weer hoorde voorlezen, toen viel mij, en dat viel mij van de week ook al op, viel mij ook nog een ander zinnetje heel sterk op. En dat is dat 12e vers. De 12e vers waar die jongste tegen zijn vader zegt, vader geef mij het deel He, van dat dat mij toekomt. En dan staat er heel merkwaardig, tenminste mijn oog viel erop, en hij, he, die vader, hij verdeelde zijn vermogen onder hen, staat er nadrukkelijk. Dus niet alleen die jongste zoon krijgt zijn deel, maar ook die oudste zoon krijgt zijn deel. Want er staat heel nadrukkelijk, hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En ik heb in de voorbereiding gelezen dat dat wel vaker voorkwam. Dat een vader, voordat hij als het ware overleden was, toch zijn bezit onder zijn kinderen verdeelde. Dat is in de Oosterse wereld heel gebruikelijk. En het is wel gebruikelijk dan dat de oudste zoon 2/3 deel krijgt en de jongste zoon 1/3 deel. De oudste zoon, denk even aan Jacob en Esau, die strijd om dat eerstgeboorterecht. Daar zit blijkbaar toch een meerdere zegen achter. En zo kun je zeggen dat die oudste zoon in deze gelijkenis, die heeft dus net als die jongste zoon zijn deel gekregen. Alleen de vraag is, wat heeft hij er nou mee gedaan? Nou, aan het eind van de gelijkenis lezen wij, hè, als het ware een tipje van de sluier, dat hij waarschijnlijk zijn bezit wel heeft in ontvangst heeft genomen, maar dat hij dat bezit als het ware in de grond heeft begraven, zijn talent zorgvuldig heeft bewaard, maar er niet uit heeft geleefd. Want hij zegt aan het einde, hè, van de gelijkenis dat hij nog nooit het gebod heeft overtreden, maar dat de vader hem ook nog nooit een bokje heeft gegeven om met zijn vrienden vrolijk te zijn. Ondanks dat hij dus de zegen van de vader had ontvangen, ook zijn deel had gekregen, zelfs een dubbel deel had gekregen, heeft hij als het ware nooits van dat deel genoot, heeft hij er geen gebruik van gemaakt. En het is de vraag vanavond in dit gedeelte, in welke persoon herkennen wij ons nou? Heel vaak, in al die meditaties die zijn geschreven en preken, heel vaak wordt het accent gelegd op de jongste zoon. He, dat er een moment moet zijn dat je tot inkeer komt, dat je soms ver van huis bent en gelukkig altijd weer thuis kunt komen. Er is zelfs in Nederland een evangelisatieactie geweest, he, welkom thuis. Zelfs een lied overgeschreven, heel mooi, heeft ook zijn waarde en zijn kracht gehad. Maar het is maar de vraag welke zoon nou het meest verloren is in deze gelijkenis. Want het is een gelijkenis van een vader die 2 zonen heeft. Een jongste zoon, waarvan we weten dat hij weer thuis is gekomen, waarvan we ook weten hoe hij heeft geleefd. Maar er is ook nog die oudste zoon, die altijd bij de vader is geweest, nooit een gebod heeft overtreden, altijd keurig de wegen van de vader heeft bewandeld, maar nooit genoten heeft van de immense rijkdom die diezelfde vader ook hem heeft gegund. Zou die oudste zoon, als we hem zouden schilderen, zou die sowieso wel aangeraakt willen worden? Het is trouwens even de vraag in dit schilderij waar nou die oudste zoon staat, hè? Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Sommigen zeggen hij staat ernaast, of hij zit ernaast, en dan worden die personen uitgebeeld. Ik denk zelf heel erg, er zit nog een soort duistere figuur die op een afstand staat te kijken wat er gebeurt, dat waarschijnlijk de oudste zoon is. Van een afstand bekijkt hij wat er aan de hand is. En die 2 andere personen, dat zijn volgens mij de fariseer en de tollenaar. Want dat is de context, hè, waarin Jezus deze woorden heeft gesproken. En als je trouwens, ik heb thuis een reproductie van dit schilderij. Als je heel goed kijkt, zie je bovenin een heel klein engeltje. Heb je het wel eens gezien? Een engeltje met een blij gezicht. Want er staat dat er blijdschap is in de hemel over 1 zondaar die zich bekeer. Dus die engelen, die hebben vreugde dat die vader zijn handen op zijn zoon legt, dat die dubbele genade wordt uitgegoten over dat kind. En de engelen hebben daar dus hun vreugde over. Maar het is even de vraag vanavond, in welke zoon herkennen wij ons nou? Die verloren zoon, die jongste zoon, die alles te gelden heeft gemaakt, een buitensporig leven heeft geleefd. Nou, we kennen elkaar niet, het kan zomaar zijn dat dat wel het geval is. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn, de meerderheid van ons is keurig opgevoed binnen het christelijk geloof. Heeft waarschijnlijk inderdaad, wat die oudste zoon ook zegt, nog nooit het gebod overtreden. maar of die ook de vreugde heeft gekend om te leven uit de rijkdom van de genade, dat is vanavond nog maar sterk de vraag. Hè? In de Efezebrief lezen we dat sinds dat de Heilige Geest is uitgestort, wij deel hebben aan alle geestelijke gaven die God in Christus ons heeft geschonken. En dan staat er heel nadrukkelijk in het Grieks, alle geestelijke gaven. Er is als het ware een overvloed van genade, sinds dat het Pinkster is geweest, over de gemeente uitgestort. Maar het is met de Heilige Geest, met de genade, als het ware zo, dat je moet het wel willen ontvangen. Je moet er wel uit willen leven. En daar soms een hele strijd om te zeggen, ik ben aangenomen. Ik mag door genade zeggen, ik ben een kind van de Heere. En dan mag ik er ook uit gaan leven. Mag ik gaan drinken uit die overvloedige bron die nooit opraakt. Maar ik kan u wel verzekeren, dat is mijn ervaring, als je hier eenmaal van gedronken hebt, dan wil je nooit meer wat anders. Ik wil niet zeggen dat je nooit meer iets anders drinkt. Soms maak je de vergissing om inderdaad met surrogaat tevreden te zijn. Maar wie eenmaal het zoete van de genade heeft geproefd, die wil eigenlijk nooit meer iets anders. Want daarin proeft hij dat de Heere goede tieren is, zoals de psalmist dat zo geweldig zegt, dat God in zijn goedheid zich naar ons heeft toegebogen. Een vader heeft dus twee zonen. Het is een vader die beide zonen uitnodigt om tot het feest te komen. Het heeft gelukkig een open einde. Maar broeders en zusters, ik wil u wel vanavond bepalen dat het wel een gelijkenis is. We hebben dat niet helemaal gelezen in de context. Maar als je Lucas 15 zeg maar, in de context plaatst, dan vertelt Jezus dit verhaal. Niet alleen deze gelijkenis, maar ook de gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. Die horen alle drie dus bij elkaar. En Jezus spreekt die gelijkenis met het oog op de tollenaars en de zondaars die tot hem kwamen. Die voelden zich bij de Heere Jezus heel erg thuis. Ze kwamen tot hem omdat ze ontdekten, hier worden we niet afgewezen, maar hier kunnen we tot onze bestemming komen. En dan zijn de fariseeën en de schriftgeleerden die dan beginnen te murmureren, te mopperen van wat gebeurt hier? Hij eet met zondaars, hij gaat met mensen om. Waarvan wij zouden zeggen, zijn dat nou wel je beste vrienden? En met het oog daarop sprak Jezus een gelijkenis. De gelijkenis dus van het verloren schaap, van de verloren penning, maar ook die gelijkenis van die twee verloren zonen. Wat is een gelijkenis? Nou, ik heb het voor u opgezocht. Een gelijkenis, het Van Dale woordenboek geeft altijd een mooie definitie van de termen die wij in onze taal hebben. Het Van Dale woordenboek geeft deze omschrijving. Een gelijkenis is een zinnebeeldig verhaal waarvan Jezus zich bediende in zijn evangelieprediking. Een zinnebeeldig verhaal. Het is dus een verhaal die als het ware onze zinnen prikkelt. Wij zouden heel modern kunnen zeggen, het is een vorm van indirecte communicatie. Ik zou bijna zeggen tegen het Van Dale woordenboek, en het is ook typisch Joods. Joden, ik dacht het van de week nog, toen was een, ik weet niet of u gezien hebt op televisie, een interview met Yehudi Moskowitz, een zoon van de bekende familie Telg Moskowitz met Joods bloed in zijn aderen. Ook al is hij niet echt een Jood omdat zijn moeder niet Joods is. Maar daar ging het ook even over. Maar toen zag je wel dat hij ook als het ware op de vragen nooit direct antwoordde. Altijd zijn antwoorden verpakte in een verhaal. Je moet het maar eens onthouden. Een echte Jood zegt nooit zomaar ja of nooit zomaar nee. Die verpakt altijd zijn antwoord in een verhaal. Nou, dat doet Jezus hier ook. Een vorm van indirecte communicatie. In het Grieks, in de oorspronkelijke taal, wordt dan het woord parabole gebruikt. En in de katholieke wereld spreken we dan ook niet meer over een gelijkenis, maar spreken we vaak over parabels. Een symbolische taalgebruik, waarin je als het ware tussen de regels moet gaan zoeken wat nou de betekenis is. Maar een goed verstaander heeft bij een gelijkenis maar een half woord nodig. Maar het dwingt ons dus wel tot nadenken. Het geheim van een gelijkenis ligt nooit zomaar op straat. Het is als het ware verpakt in een vorm waar alleen degenen die het willen horen het ook kunnen horen. Het dwingt dus tot nadenken. Het is als het ware, het heeft een zekere volwassenheid nodig, een soort omgang met de schrift, waardoor je die gelijkenis als het ware op zijn diepte kunt peilen en dat je gaat ontdekken, spreek Heere, laat mijn oren geopend zijn, wie oren heeft laat die horen wat de geest tot de gemeente schrijft en zegt. Een parabel dus, een gelijkenis, een zinnenbeeldig verhaal. Ik las nog een andere definitie, die ik eigenlijk u niet wil onthouden, een hele mooie definitie. Een gelijkenis is een vorm van indirecte communicatie met het doel om de hoorder te misleiden tot de waarheid. En vooral dat laatste zinnetje, wij worden vanavond als het ware door deze gelijkenis met de goede zin des woord misleid om te komen tot de kennis van de waarheid. Jezus sprak vaak in gelijkenissen. Ik heb ze voor u geteld. Als je de evangeliën bij elkaar neemt, dan heeft Jezus 38 keer in gelijkenissen gesproken. 38 keer die zinnenbeeldige verhalen. Vaak gaan ze over het koninkrijk van God. Om ze in een verhaal te verpakken, om ons iets te vertellen wat de geestelijke realiteit is van het koninkrijk. En als het ware verpakt hij het in indirecte communicatie om ons inderdaad op een positieve manier te misleiden tot de waarheid. Maar de vraag dan vanavond is wel, waarom kiest nou de heiland daarvoor? Waarom is die nou niet rechtstreeks? Waarom zo indirect? Waarom niet, als het ware, dat hij ons confronteert met de waarheid? Maar Jezus doet dat, omdat hij weet dat zijn hoorders, als het ware, nog niet rijp zijn voor die dingen die hij graag aan hen kwijt wil. Want de Heere Jezus, reken daar maar op, die wilde heel graag vertellen waarom hij nou in de wereld moest komen. Wat nou straks het kruis zou gaan betekenen. En diverse keren heeft hij zelfs zijn innerlijke kern, zijn 12 discipelen, aangesproken dat inderdaad de mensenzoon is gekomen om te lijden. En dan zie je al dat ook zijn innerlijke kern, als het ware de mensen om hem heen, hem al niet begrepen. Blijkbaar was de tijd er nog niet rijp voor. Er staat, dacht ik, in het Johannesevangelie een prachtige zin die ik als het ware zou wel willen inlijsten, wel eens op de muren zou willen schilderen, dat er staat, en toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Nou, dat zou er wel boven mijn studeerkamer neergeschreven moeten worden. Dat je verstand verlicht wordt, Paulus zal dat later zeggen, hè, dat je verlichte ogen van het verstand krijgt, dat je echt inzicht krijgt in de dingen. Maar omdat de tijd er blijkbaar nog niet rijp voor was, kon Jezus de diepe betekenis van het kruis, van de opstanding, maar ook van de verhoging, hè, dat straks het nieuwe verbond zal aanbreken, de bedeling van de Heilige Geest er zal zijn, omdat de mensen daar nog niet rijp voor waren, moest hij wel zijn boodschap verpakken in parabels, in gelijkenissen, zodat degene die het vatten zou kunnen, het inderdaad zou vatten. Maar het moet voor de Heer Jezus wel iets geweest zijn, dat hij zijn diepste drive, zou je kunnen zeggen, waarvoor hij gekomen was, dat hij dat niet kwijt kon aan de mensen om hem heen. Eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Want uiteindelijk staat in de Hebreeënbrief dat dat de motivatie was waarom Jezus het kruis kon verdragen. Hij wist, staat er ergens, hij wist wat erachter zat. Dat als hij dit zou volbrengen, tot op het uiterste, dat dan die nieuwe bedeling waar wij volop in kunnen leven en van kunnen zingen en uit kunnen drinken, dat is als het ware de motivatie geweest voor de Heer Jezus om het tot het einde toe vol te houden. Daarom heeft hij de zijnen lief gehad, staat er, tot het einde. Dat, mag ik het zo zeggen, dat deed hij voor u en ook voor mij. Om ons te laten delen in de volheid van genade. Zodat die geestelijke rijkdom van allerlei geestelijke zegeningen ons deel zou kunnen worden. Maar omdat de tijd er nog niet rijp voor was, moest hij dus wel zijn boodschap verpakken in bedekkende taal. Later zou God een andere Jood gaan roepen. Een briljante Jood. Shaul, Saulus, later Paulus genoemd, omdat hij klein wilde zijn in de grote dingen van het koninkrijk. Maar God heeft later Paulus uitgekozen als een uitverkoren werktuig om de diepe betekenis van het kruis, maar ook van de wandel in de Heilige Geest, om het kruis niet alleen maar te verbinden met het paradijs, met de hemel, dat wij later inderdaad vergeving van zonde kunnen krijgen, die mannenhand zou ik kunnen zeggen, maar dat er ook zoiets is als een aangenomen worden door de Vader, dat je een kind mag zijn, dat je mag leven uit het zoonschap, dat je de wandel mag hebben in de Heilige Geest. Paulus is degene die kruis en opstanding ook aan onze dagelijkse levenswandel kon verbinden. En dat hij het zelfs verbonden heeft aan de doop, dat wij sterven met Christus, maar ook weer opstaan met hem in een nieuw leven. Maar Jezus wist dus dat niet iedereen die diepe waarheid in zijn dagen kon verdragen. De tijd was er nog niet rijp voor. Nou, dit heb ik helemaal niet voorbereid, maar dat is wel voor mij heel herkenbaar geweest. Dat je soms in gemeentes was waarvan je sprak, dat je bij jezelf wel eens afvroeg, hoe kan dat nou? Dan heb ik die preek zo voorbereid. Ik heb het met de Heer Jezus doorgenomen, zelfs in de auto ervoor gebeden, dat je als het ware, en degene die wel eens vaker spreken, die voelen dat ook feilloos aan, dat je als het ware tegen een muur preekt. En dat na afloop van zo'n dienst, zo'n goed bedoelende kerkenraad, al heel snel overgaat tot het gesprek van elke dag, omdat ze eigenlijk met de diepe waarheid geen raad weten. Dat het als het ware net iets te ver ging wat ze zelf aankonden. Dat is niet een arrogantie, maar dat is blijkbaar iets wat in de Heilige Schrift ligt opgeslagen. Dat niet aan een ieder de genade is gegeven om deze dingen te verstaan. Maar degene die gezegd heeft, Heere, hier ben ik, geef mij meer van uw Heilige Geest, ik wil het van u ontvangen, reken er maar op dat dan de Heere Jezus inderdaad niet stenen zal geven voor broden. Dat hij dan als het ware dat gebed volop zal verhoren. Maar de tijd, ook in Jezus' dagen, was er dus niet rijp voor. Vandaar dus die gelijkenis. Die gelijkenis van die verloren schaap. De gelijkenis van de verloren penning. Maar ook de gelijkenis van die vader met die twee zonen. En je zou kunnen zeggen, de kerk van die dagen, schriftgeleerden en fariseeën, zij luisterden mee. En zij wisten misschien wel tussen de regels door in welke zin de Heer Jezus hen aansprak en in hoezeer de Heer Jezus ook de fariseeën en de tollenaar, of die tollenaren en die zondaren, als het ware verafbeeld zag in die verloren zoon die weer thuis is gekomen bij de vader. Maar Jezus deed het dus indirect. Hij deed het zeg maar met een indirecte communicatie, zodat degene die het alleen vatten kon, dat die het ook kon begrijpen. Dus daarom dus die gelijkenis. Om het te bedekken voor degene voor wie het niet bedoeld is, maar voor degene die het wel kon verstaan, dat hij het ook kon aannemen als de echte waarheid. Want die jongste zoon, die komt inderdaad thuis. Hij komt thuis met de belijdenis, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. En die vader legt die handen op die zoon. Hij zegt, je mag weer thuis zijn. Maar die vader zegt ook nog iets meer. Hij zegt tegen zijn slaven, haal het beste gewaad, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Vers 22 is dat. Dat die zoon dus niet alleen maar thuis wordt gehaald, maar dat hij ook bekleed wordt. Bekleed staat er, met het beste gewaad. Hij krijgt een ring aan zijn handen. En hij krijgt weer letterlijk grond onder zijn voeten, omdat hij schoenen aan zijn voeten krijgt, zodat hij weer kan gaan staan in de volle waarheid. Haal voor hem het beste gewaad. In de Griekse handschriften is er dan iets bijzonders aan de hand. U kunt dat niet zien, omdat u de Griekse tekst niet voor u hebt. Ik heb dat in de voorbereiding wel ontdekt. Er staat in het Grieks nog een heel klein woordje tussen die eigenlijk niet vergeten mag worden. Dat is het woordje taxou. En taxou wil zeggen in het Grieks: doe het snel, doe het vlug of doe het spoedig. De NBG-vertaling van 1951, wie die vertaling bij zich heeft, zal ook ontdekken in vers 22 dat daar staat: brengt vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Het moet met haast geschieden. Je zou kunnen zeggen, als je thuis komt bij de Vader, dan is er niet nog een heel lang proces van aanneming, een heel lang proces van toe-eigenen. Nee, als je thuis komt, dan kom je ook volkomen thuis. Doe het met haast. Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Bekleed hem nu. Zet hem in de positie dat hij weer een zoon is van de Vader zelf. Haal vlug het beste gewaad. Letterlijk staat er trouwens in het Grieks het gewaad dat de eerste is in rang. Een eerste uit de rij. Een voornaam gewaad. Het meest voortreffelijke. Daarmee wordt hij bekleed. En toen ik die woorden zo aanvoelde, de eerste in rang, de eerste uit de rij, het meest voornaamste, het voortreffelijke dat God heeft, toen dacht ik de Heer Jezus, tussen de woorden door en tussen de zinnen door, spreekt hier natuurlijk van zichzelf. Hij was natuurlijk de eerste in rang, de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij was de eerste uit de rij die straks zal gaan opstaan. En na hem zullen nog velen volgen. Hij was de voornaamste. Degene die de geliefde was van de Vader zelf. En de meest voortreffelijke. De man die 100% heeft gedaan wat de Vader wilde. Die stond hier voor hen. Trek hem dus vlug. Bekleed hem nu. Bekleed hem direct. Bekleed hem met het allerbeste wat er is. Eigenlijk zegt Jezus, hier wordt de Zoon bekleed met hemzelf. Als je thuis komt, word je dus bekleed door Christus zelf. Hij wordt dan je kleding. Bij hem ben je als het ware weer een aangekleed mens. Ben je weer in ere hersteld. Mag je als het ware pronken, niet met je eigen gerechtigheid, maar met het kleed van Gods gerechtigheid. En dat moet, als je tot de Vader komt, met haast geschieden. Dus niet dat getop, is het nou wel voor mij, is het nou niet. Nee, je wordt in de positie gezet van zonen en dochteren. Als de Vader het zegt, dan is het ook zo. En zo kunnen we ook de Bijbel lezen. Hè? De beloften die in het woord van God staan, je mag daar je eigen naam gaan invullen. En als je dan toch nog niet gelooft wie je bent in Christus, dan moet je het maar eens overschrijven. Zet het dan maar eens op een papiertje en schrijf maar je eigen naam in die tekst en doe dat papiertje maar in je overhemd en kijk er elke dag een paar keer naar. Lees het maar eens hardop voor in de auto, want het is dan ook voor mij. De Vader meent het echt. Bij hem zijn de beloften altijd ja en amen. Je wordt dan bekleed met het allerbeste wat de Vader voor ons in huis heeft. Je wordt in de positie gezet van een koninklijk kind die door de Vader van eeuwigheid is bemind. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, wordt deze bekleding het mooiste gesymboliseerd in het witte doopgewaad. In de vroege kerk kwamen mensen met hun oude kleding naar het doopbassin. De wereld waarin ze leefden, Met alle vlekken en rimpels die erin waren, ze deden hun oude kleding uit, gingen in het bad van het doopwater, lieten zich als het ware begraven met Christus zelf en ze stonden weer op met hem uit een nieuw leven. En terwijl ze opstonden, stond dat witte gewaad al klaar, waar we net ook van zongen trouwens, dat je dan bekleed wordt met het allermooiste, met de eerste in rang. Net als in het paradijs trouwens. Toen Adam en Eva bemerkten dat zij naakt waren. Wat doet God dan? Laat hij ze dan als het ware in hun hemd staan? Nee, dan bekleedt God hen ook. Op eenzelfde manier als hier Christus ook die jongste zoon bekleedt. Dan gaat God hen bekleden met dierenhuiden, staat er. Toen heeft er al bloed gevloeid van het lam dat van voor de grondlegging der wereld al gekend was. Dat gaat diep, hè? Dat de Vader als het ware ons altijd een stap voor is. De Vader loopt het niet uit de hand. Hoe bizar de geschiedenis ook kan lopen, er staat er één boven die regeert. En die regeert door middel van het kruis. Doe het dus met haast. Doe het nu. Bekleed hem met het voornaamste dat er is, de eerste in rang. Bekleed hem met de Heer Jezus zelf. En wat staat er dan nog meer? Doe hem ook een ring aan zijn vinger. Weet u, de eerste keer in de Bijbel, wanneer iemand een ring ontving, dat was Jozef. Toen Jozef onderkoning werd, kreeg hij de ring van de farao. Dat betekende dat de hele autoriteit van het Egyptische koningshuis gelegd werd aan die ene ring die Jozef mocht dragen. Dan ontvang je autoriteit als je een ring krijgt. Dan ben je nog meer dan het alleen hersteld zijn. Ik zou bijna zeggen, geestelijk gezien ontvang je dan ook autoriteit over de macht van de zonde. Dan kun je zeggen, Satan, ik ben bekleed met Christus. Kijk maar eens naar mijn ring. Hij is mijn bruidegom. Ik mag zijn bruid zijn. Je hebt geen zeggingskracht meer over mij. Want ik heb alle autoriteit gekregen door middel van die ring. Doe het dus met haast. Bekleed hem met het voornaamste dat er is. Doe een ring aan zijn voeten. En doe hem ook weer schoenen aan zijn voeten. In de oudheid waren niet veel mensen die schoenen droegen trouwens. Hè? Weet u dat? De meeste mensen liepen bloot voets. Alleen de mensen die op stand leefden, die droegen schoeisel. Nou, een mooier beeld is eigenlijk niet denkbaar. Dat die zoon eigenlijk zo wordt thuisgehaald, dat hij letterlijk weer grond onder zijn voeten krijgt. Dat hij geschoeid werd met de bereidheid, zegt Paulus ergens, met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Zo komt dus de jongste zoon thuis. Hij wordt bekleed met het allerbeste dat er is. Hij krijgt weer autoriteit. Hij mag weer stevig op zijn benen staan. En dan kun je nog maar één ding zeggen. Dan wordt het tijd inderdaad om feest te vieren. De feest, kun je zeggen, de bruiloft van het lam was toen al voor die zoon aangebroken. Maar dan is er nog die oudste zoon. Die oudste zoon die nog buiten is. Maar ook daar gaat de Vader naartoe. We hebben het samen gelezen. Kind toch, jij was toch altijd bij mij. Toen ik net hier binnenkwam, toen zei broeder Bas van, je gaat het vast ook over Israël hebben. Want Israël is natuurlijk ook verborgen in deze gelijkenis. En ik denk, broeder, dat u gelijk hebt. Zou die oudste zoon, die altijd al bij de Vader was, die zaad zijn van Abraham, die daar trots op zijn om te horen tot het verbond van Abraham, zonen en dochters, zoon door middel van de besnijdenis, bar mitzwa, zoon der wet, dochter der wet, zou ook Israël in deze gelijkenis nog eens thuis mogen komen? U weet, de gelijkenis heeft een open einde. De jongste, die is al thuis. Wij zouden kunnen zeggen, de mensen uit de volkerenwereld, die zijn al thuis gekomen. Dat bekende adventslied, nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal, hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zou. Toen ik dat lied van de week hoorde op de radio, toen dacht ik, wat is dat eigenlijk een diep lied, hè? Jezus is niet alleen maar gekomen voor het Joodse volk, nee, hij komt de volken troosten. In Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was de hoge roeping die Israël had. Ze was er niet voor zichzelf, maar ze was er tot het heil van de wereld. En in Christus is dat helemaal vervuld. Alleen, de tijd wacht nog dat ook die oudste zoon binnen gaat komen. Want niet voor niets heeft die gelijkenis een open einde. En wat zal dat wat zijn? Als Israël, als de ogen open zullen gaan, dat ze de vredevorst zullen ontvangen. Dat ze hem zullen zien, die ze zelf doorstoken hebben. Dat er dan, als het ware, een dubbele vreugde gaat komen van datgene wat Christus voor ons heeft gedaan. Een gelijkenis, inderdaad, een parabel. Om ons vanavond te misleiden tot de waarheid. Om ons te brengen tot de volle waarheid. Om ons laten te bekleden door hem. Om de autoriteit van hem te ontvangen. Te gaan staan, stevig op het fundament, met onze schoenen aan onze voeten. Met het verlangen om ook die oudste broeder thuis te halen. Kom tot het feest, want wij moeten feest vieren. Christus is gekomen. Hij heeft alle zegeningen voor ons ontsloten. Er is geen betere Heer bij wie je kunt dienen. Hij is het waard om geprezen te worden. Welke vriend is onze Jezus, die inderdaad in onze plaats wilde gaan staan. Amen.